Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Erk een beetje dieper ingaan op de marktbewegingen van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Jij hebt deze week wat dieper ingezoomd op de gebeurtenissen binnen de gamingsector van de laatste weken. Want daar is heel wat verschoven en veranderd. Misschien om even de belangrijkste veranderingen te overlopen. Het gaat over een aantal grote overnames. Ja, wie heeft wie overgenomen en over welk type spelers hebben we het hier?
Ja, er zijn twee grote overnames geweest. Hè. De eerste en de belangrijkste, want het gaat om een deal van 68,7 miljard dollar, is dat ja, een van de techgiganten en de tweede grootste beurskapitalisatie ter wereld, hè, Microsoft, een bod heeft gedaan van $95 per aandeel op Activision Blizzard, hè, een van de grotere spelers, bekend van World of Warcraft, Call of Duty en Candy Crush. In dat laatste verband werkte Microsoft en Activision Blizzard al samen. En Microsoft wordt nu nummer 3 in de wereld in de gamingmarkt na het Chinese Tencent en het Japanse Sony. Dat is de eerste grote deal. En de tweede van net ervoor is het bod dat Take-Two Interactive, een andere speler, bekend van onder andere de games NBA en Grand Theft Auto, een bod heeft gedaan, een deal ter waarde van $12,7 miljard op een andere speler, Zynga, vooral bekend van Farmville en ook van Mafia Wars.
Ja, en die tweede overname vond ik in zekere zin wel inzichtelijk om een beetje die gamingsector te leren kennen, want het is niet zo dat we al die games op één hoop kunnen gooien. Er zijn heel wat verschillende verdienmodellen en soorten games. En wat betreft Zynga en Take-Two blijken die wel heel complementair met elkaar te zijn, omdat het twee verschillende gamingontwikkelaars zijn, als ik goed heb begrepen.
Ja, dus Take-Two Interactive draait om console games, om PC games. Zoals aangegeven, NBA en Grand Theft Auto zijn de twee grote bekende games van Take-Two Interactive. Dus daar speel je toch wel op de directe verkopen. En dat is natuurlijk afhankelijk van het succes van een nieuwe game, een nieuw spel dat je op de markt brengt, krijg je dan al dan niet piekverkopen. Zynga is dan weer een specialist in mobiele games. Daar zijn die games, die spelletjes meestal gratis, maar wordt de inkomsten gegenereerd door de allerlei functionaliteiten, extra's rond de speelfiguren van je game te ontwikkelen en te verkopen. En anderzijds zijn er daar de advertentieinkomsten. Dus dat is een veel meer gespreid verdiend model. Niet die bepaalde pieken, maar meer dus gegenereerde inkomsten het jaar door. In die zin inderdaad kunnen we zeggen dat Take-Two en Zynga toch wel complementair zijn.
Ja. En als je dan kijkt naar die andere overname van Microsoft, wat zou volgens jou daar de drijfveer kunnen zijn? Want ze hebben wel een beetje gamingervaring, maar als ik me goed herinner, is die Xbox nu ook niet het meest winstgevende segment van Microsoft. Waarom zouden zij zo'n grote overname van Activision Blizzard hebben gedaan, denk je?
Ja, want inderdaad, dat heb ik straks niet vermeld, maar voor Microsoft is dit de grootste overname ooit, omdat ze inderdaad die Xbox-spelconsole verder willen ontwikkelen en uitbreiden en toch veel meer die strijd willen aangaan met PlayStation van Sony. Vandaar dat we zagen dat vooral de koers van Sony zwaar onder druk kwam. Toen werd aangekondigd dat Microsoft een bod had gedaan op Activision Blizzard. Dus ze willen daar duidelijk in de tegenaanval gaan en willen dus die kloof met Sony, met PlayStation, toch gaan verminderen. Dat is duidelijk een belangrijke drijfveer om dit voor hen grootste bod ooit te doen.
En zijn er voor de rest nog mogelijke synergieën? Microsoft staat sterk in de cloud. Het cloud gaming is een nieuwe trend. Je hebt ook heel het metaverse gebeuren van Facebook. Zou dat ook kunnen gespeeld hebben?
Ja, absoluut. Hè. Metaverse is toch echt een nieuw ding. Het wordt toch gezien als een heel belangrijk element in het internetverhaal van de toekomst. Cloud gaming is volop aan het komen. En in die metaverse wordt toch gedacht dat gaming een van de eerste winstgevende activiteiten zal zijn. Een metaverse waar je fictie en realiteit akelig dicht bij elkaar gaan komen. Dus Microsoft wil daar ook een belangrijke rol gaan spelen. Vandaar dat die overname van Activision Blizzard toch wel belangrijk is. Algemeen moet Microsoft natuurlijk, gezien zijn hoge waardering en zijn sterke groei, moet die groei ondersteunen. En als er dan, zoals je aangaf, afdelingen zijn, zoals de gaming, die nog niet goed draaien, dan zien ze daar wel het potentieel om dat verder te ontwikkelen en daar ook een groeimachine van te maken. Ze werkten al samen, dus Microsoft moet zich wel comfortabel voelen dat met deze overname dat ook gaat lukken en dat het geen mislukt bod gaat worden.
Ja, en nu om even uit te zoomen en om beleggers een wat helikopterbeeld te geven van die gamingmarkt. Ja, wat zijn daar de belangrijkste zaken om over te weten wat betreft de grootte van die markt, de groei, hoe de waarderingen er momenteel voor staan? Is misschien ook een belangrijke om even bij stil te staan. Wat zijn de belangrijkste elementen om op dit moment in oogenschouw te nemen wat betreft de gamingmarkt?
Ja, gaming business is echt big business geworden de voorbije jaren en de COVID-19-pandemie heeft daar alleen maar een extra gunstige rol in gespeeld. Men spreekt vandaag over 2,8 miljard gebruikers wereldwijd, met een jaaromzet dus van $200 miljard en een jaarlijkse groei die toch nog in vele landen dubbelcijferig is. Wereldwijd zowat 10%, dus dat is toch heel belangrijk. En zoals aangegeven, COVID-19-pandemie zijn we nog extra gaan gamen en dat heeft de sector toch een extra boost gegeven. Op dat moment ook wel heel hoge waarderingen. In het jaar 2020 waren de gaming-aandelen zoals Activision Blizzard, zoals Take-Two Interactive, een van de sterkste stijgers op de Amerikaanse technologiebeurs. Dat is in 2021 wel anders geweest. Zowel Zynga als Activision Blizzard, de twee bedrijven die nu de prooi zijn van een overnamebieding, zijn dan wel teruggevallen. Bij Activision Blizzard was dat ook om een bijzondere reden, met name dat de topman, Bobby Kotick, dat hij toch werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dus daar was toch wel het een en het ander mis. Heeft serieus op de koers gewogen. En dat heeft natuurlijk Microsoft de kans gegeven om met een serieuze premie te kunnen uitpakken en toch nog geen al te hoge prijs te moeten betalen om Activision Blizzard binnen te krijgen.
Zeker een sector om in de gaten te blijven houden. Zeker als ik de gaminggewoonte van mijn kinderen extrapoleer naar de rest van de wereld, dan valt er nog wel wat te rapen. Als aandeel van de week komen we iets dichter bij huis. Dan heb jij nog eens gekeken naar het nieuws dat er rond de Belgische verzekeraar Ageas is gekomen. Vorige week belangrijk nieuws, omdat onze overheid een participatie neemt in Ageas. Hoe is dat gebeurd en wat zijn de redenen daarvoor?
Ja, het gaat om een belang van 6,3%. En toevallig was de tweede belangrijkste aandeelhouder van Ageas Ping An, een Chinees bedrijf. Ja, dat had 6,3%. Dus het is niet officieel bekendgemaakt, maar officieus kunnen we wel aannemen dat de Belgische staat via de federale participatie- en investeringsmaatschappij dat belang van Ping An van 6,3% heeft overgenomen. Dus op het eerste zicht zou je zeggen, de ene aandeelhouder wordt geruild voor een andere. Maar we zagen toch wel een serieuze koersimpact, omdat de Belgische staat duidelijk heeft aangegeven, een duidelijk signaal wou geven aan de markt, met name dat ze niet wil dat Ageas in buitenlands handen overgaat. Ze zegt, voor ons is Ageas de grootste verzekeraar van het land, de grootste speler bij infrastructuurwerken, de grootste verzekeraar van heel wat pensioenverplichtingen van België. We vinden dat dusdanig strategisch dat we niet willen dat dit bedrijf in buitenlandse handen terechtkomt. Vandaar dit statement dat we willen maken door die 6,3% te nemen en dus de tweede grootste aandeelhouder te worden van Ageas.
Ja, en moeten we in die slechte prestatie van het aandeel dan lezen dat de markt een bedrijf minder waard vindt als daar een overheid als aandeelhouder instapt? Is er een bepaalde vrees te ontwaren rond die participatie en welke kan dat zijn?
Ja, ik denk dat vooral speelt dat de voorbije maanden wel wat geruchten waren, wat rapporten verschenen, ook van buitenlandse instellingen, financiële spelers, die zeiden, ja, voor ons is Ageas toch wel een overnamekandidaat. Hè. Het heeft niet echt een heel grote referentieaandeelhouder. Hè. Je hebt het Chinese Fosun, dat een belang heeft van 10%, en dan had je dus Ping An met 6%, maar dat belang was er al lang en daar gebeurde niks meer mee, dus echte grote referentieaandelen had Ageas niet. En dan werd er bijvoorbeeld een rapport gepubliceerd waarin dan BNP Paribas, hè, dat in de financiële crisis dan beslag kon leggen op Fortis Bank en nu ook misschien wel zou kunnen geïnteresseerd zijn in Fortis Verzekeringen, wat Ageas is geworden. En ja, aan de andere kant waren de geruchten dat misschien Fosun, dat de Chinezen hun belang willen opdrijven, en dat heeft de Belgische staat toch wel willen counteren door snel in te grijpen en de eerste, de beste opportuniteit, hè, die 6,3% van Ping An, om die dan te gaan overnemen. En dus hebben we gezien dat eensklaps bij dat nieuws, die overnamepremie, die misschien de voorbije weken toch wel in het aandeel Ageas was gekomen, hè, want Ageas was van een lage 40 toch terug richting 50 euro geëvolueerd, dat die er terug uit is. Want de markt heeft wel begrepen, ja, kandidaat overnemers gaan nu meer dan twee keer nadenken om een bod te doen. De Belgische staat heeft duidelijk aangegeven, dit willen we niet en dit mag ook niet gaan gebeuren.
Ja, maar tot slot, verandert dit iets aan de vooruitzichten en misschien de aantrekkelijkheid van het aandeel van Ageas? Of blijft dat eigenlijk min of meer bij hetzelfde? En hoeven beleggers er niet per se van weg te lopen omdat de overheid erin zit?
Ja, ik denk dat we een onderscheid maken moeten tussen de korte en de lange termijn. Op korte termijn, ja, remt dat wel de koersontwikkeling van Ageas, denk ik. Omdat ja, die overnamepremie is er nu uit. Niemand verwacht dat nu nog. En dat was er toch een beetje ingekomen. Maar op lange termijn is dit nog altijd identiek hetzelfde verhaal. Het is uiteindelijk ja, een verschuiving in het aandeelhouderschap. Maar ook niet meer dan dat. Want met 6,3% kan natuurlijk de Belgische staat niet zoals bij Proximus, niet zoals bij Bpost bijvoorbeeld, het beleid gaan bepalen. En trouwens, ja, op dat vlak is denk ik er niks mis. Het verhaal dat Ageas de voorbije 10 jaar heeft geschreven, is een heel goed verhaal en dat maakt ook aantrekkelijk als overnamekandidaat bijvoorbeeld al die activa in Azië, hè, wat toch een groeiverhaal is, maakte Ageas interessant. Vandaar de actie ook van de Belgische overheid, maar dat management kan rustig verder werken. En dus op lange termijn denk ik niet dat dit een wezenlijk verschil gaat maken. De vooruitzichten voor Ageas de komende jaren zijn nog altijd bijzonder gunstig. Dus op korte termijn ja, gaat dit wel een effect hebben gehad. Maar op lange termijn is er uiteindelijk niks veranderd. En denk ik is Ageas nog altijd een interessante, aantrekkelijke belegging. En dat was het ervoor en dat is het na de participatiename door de Belgische staat nog altijd.
Ja, dat is de belangrijkste boodschap voor beleggers, denk ik. Jij bent heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten daarover en graag tot volgende week.
Tot volgende week. Dag.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij de wekelijkse podcast. Vandaag staan we natuurlijk even stil bij de recente marktactualiteit. Januari is al zeer zenuwachtig van start gegaan. De meeste indexen hebben ondertussen al 5-6% verloren sinds de historische toppen die ze nog eind december en begin januari bereikten. Dus het is wel duidelijk, het is correctietijd op de internationale beurzen. En in eerste instantie was de verkoopgolf eigenlijk vooral geconcentreerd in de technologieaandelen. De technologieaandelen die natuurlijk te lijden hadden onder de gestegen lange termijn rentevoeten in de Verenigde Staten. Want in die eerste fase konden we niet echt spreken van een brede correctie, omdat je toch nog zag dat enkel technologie naar beneden ging, terwijl cyclische sectoren, zoals de banken, zoals de oliebedrijven, ja, die gingen toch nog altijd mooi hoger. En die zijn eigenlijk maar pas recentelijk, de afgelopen dagen, beginnen deelnemen aan de neerwaartse beweging op de beurzen. Dus het is eigenlijk, ja, vanuit een, dat wil zeggen, een geconcentreerde verkoopgolf een beetje aan het uiteinden naar een bredere verkoopgolf op de financiële markten. Die dan mag ons natuurlijk ook niet verbazen. Sinds 2020, 2021 hebben de beurzen eigenlijk altijd maar gestegen. Er zijn weinig noemenswaardige grote correcties geweest. Dus het feit dat er eens een correctie aanbreekt, denk ik, is vanuit een lange termijn standpunt normaal te verwachten. Ook een beetje logisch na de sterke stijgingen die we vorig jaar bijvoorbeeld gezien hebben. Vergeet ook niet, vorig jaar de S&P 500 heeft, denk ik, maar maximum een correctie gekend van 5%, wat eigenlijk verwaarloosbaar is. Jaarlijks stellen we vast, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, dat er toch altijd een correctie optreedt en gemiddeld gaat er dan zo'n 10-15% van de koersen. Dus die correctie kan nu wel duidelijk aan de gang zijn. We zien ook dat belangrijke Europese Amerikaanse indexen op hun 200-daags gemiddelde aan het aankomen zijn. En ik heb het in het verleden in deze podcast al vaak aangehaald. Ja, voor wat betreft de trend kijken we toch vooral naar de evolutie van het 200-daags gemiddelde. En het feit dat heel wat grote indexen, ik denk aan de S&P 500, ik denk ook aan de Stoxx Europe 600, de Nasdaq, die is er al ondergesloten. Die beginnen allemaal toch op dat 200-daags gemiddelde te komen. En dat kan toch een beetje aanleiding zijn voor elke belegger om toch wat meer, misschien wat meer cash te gaan opbouwen in de portefeuilles. Een beweging onder de 200-daags gemiddelde doet vaak ook nog de volatiliteit toenemen. Dus beleggers, ook kijk, als je kijkt eens naar je portefeuille, heb je de afgelopen tijd mooie beurswinsten opgebouwd. Bescherm ze eventueel via een stoploss, dat je toch nog genoeg winst overhoudt. De indexen dalen de komende dagen bijvoorbeeld verder onder dat 200-daags gemiddelde. Aarzel misschien niet om toch wat, toch wat meer cash in de portefeuille op te bouwen. Cash die je dan nadien kan aanwenden om terug in te stappen als we uitbodemingssignalen zien op de belangrijkste beurzen. Het is wel zo, als we over uitbodemingsverschijnselen kijken, dat op de meeste grafieken de RSI-indicator toch serieus oververkocht begint te komen. Dus dat kan misschien op korte termijn toch een beetje voor een bots, een korte beweging hoger aanleiding geven. Maar toch vanuit een risicomanagement van de portefeuille zouden we toch duidelijk willen zeggen, focus op dat 200-daags gemiddelde, zakken we daar de komende dagen verder door. Aarzel niet opnieuw. Wees wat defensiever misschien in je portefeuille samenstelling. En de cash die je opbouwt, daar blijf ik nog altijd voorstander van om die misschien in de toekomst opnieuw aan het werk te zetten in die cyclische aandelen. Cyclische aandelen die eigenlijk de eerste dagen, weken ook van januari toch nog altijd goed gedaan hebben. We spreken vaak hier over Aperam, Solvay. Umicore is misschien altijd een beetje achterblijven, maar Solvay, Aperam hadden toch mooi gepresteerd de afgelopen weken, maar delen nu ook in de klap op de financiële markten. Dus afgerond, correctietijd op de beurs, een normale ontwikkeling, een logische ontwikkeling ook na de sterke prestaties van 2021. Als belegger, kijk eens naar je portefeuille, neem je portefeuille onder de loep. We hebben het gezegd, het 200-daags gemiddelde, heel wat indexen zijn op dat 200-daags gemiddelde aangekomen. Misschien gaan ze de komende dagen verder doorzakken. En dat is toch een signaal om toch misschien wat defensievere acties in je portefeuille te leggen. Misschien wat cash op te bouwen. Cash die we nadien aan het werk kunnen zetten in cyclische aandelen. En dat is toch de belangrijkste boodschap die ik in deze podcast zou willen meegeven. Neem je portefeuille onder de loep. Bekijk de grafieken van dag tot dag. Focus op dat 200-daags gemiddelde. En laat dat een beetje de scheidsrechter zijn tussen ofwel een nog altijd stijgende trend of toch een dalende trend die ontstaat op de financiële markten. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.